Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat onze oud-predikant dominee Breuren uit Waarden. De schriftlezing voor vanavond is uit Prediker 1 en Prediker 8. De kerkdiensten voor volgende week zondag, 2 december, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van de Wind en in de avonddienst om 6:30 hoopt voor te gaan dominee J. Hogenhout uit Meteren. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is voor de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Onze voorzang is uit Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons gaan zingen uit Psalm 75, de verzen 1 en 4. U alleen, u loven wij. En het vierde vers in we ook zingen, God is rechter, hij beslist. Psalm 75, het eerste en vierde vers. Ook deze avond dienen we een belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we daarna zingen van Psalm 62, het laatste, het achtste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord en de laatste regels. Daarom heeft van u ook elke sterveling weer vergelding na zijn werk te wachten. Psalm 62, het achtste vers. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, die is begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God die trouwen houdt en eeuwig leeft. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En gij weet ook, Heere, dat dat voor ons leven niet geldt. Dat daarin zoveel wisselen en veranderen kan. Gij weet wat de week die achter ons ligt, wat we daar hebben gezien, wat er is gebeurd, wat we hebben meegemaakt. U weet wat uw gemeente in de morgendienst heeft meegemaakt, toen de namen werden genoemd van hen die het afgelopen kerkelijk jaar uit het aardse leven werden weggenomen. En nu bidden we u, Heere, geef ons uw genade, dat wij al die dingen mogen zien in het juiste licht. In het licht van u, dat gij God zijt, dat gij de schepper zijt van hemel en van aarde, en dat gij de rechter zijt, die eens ieder mens zal brengen voor uw rechterstoel. En deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wilt uw gemeente tot ons in het bijzonder dat doen beseffen, Heere, en dat ons voor ogen stellen. Dat we in dat licht kijken naar wat ons overkomt, maar ook wat ons bezighoudt, waar we bezig zijn. Wat wij anderen aandoen, wat anderen ons aandoen of aangedaan hebben. Heere, geef ons uw genade om dan heel ons leven te zien in het licht van hem die komt. Om te oordelen de leven en de doden. En we danken u, Heere, dat hij dan komt. dat gij dat oordeel hebt gelegd in de handen, door de doorboorde handen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat Hij het is, voor wie wij en alle mensen eens geroepen zullen worden te verschijnen. Maar leer en oefen ons erin, Heere, om ons leven in dat licht te zien. Van nature zijn wij daar niet opgericht. En dat blijft zijn invloed laten gelden, Heere. En daarom bidden wij, geef ons uw Heilige Geest, dat onze ogen worden geopend, zodat we in dat licht ons leven zien. En ook ons leven leren plaatsen, leren duiden en ook leren waarderen. En geeft u, Heere, dat ons dan tot een troost en een hoop zal zijn. Dat gij zult komen om te richten. Geef dat ons hart daarin en in u rust vinden mag en zal, Heere. En dat kan alleen in u, de Heer Jezus Christus. En als wij Hem niet kennen, als wij de enige troost in Hem niet deelachtig zijn, Heere, laat er dan een alarm voor ons zijn. Zo'n alarm, dat het ons levend maakt, dat het ons wakker doet schrikken, dat het ons leert ons voor te bereiden en ons leven te zien zoals we nog nooit hebben gezien. En als wij Hem kennen mogen, Heere, geef dat uw woord mag zijn als manna op onze levensweg. Al zouden er 1000 vragen en zorgen kunnen zijn, onbegrepen wegen en gebeurtenissen. Maar dat ons tot manna zijn zal, Heere, dat gij het zijt, naar wie alle dingen heen gaan en naar wie iedereen op weg is. Heere, geef ons een dienst in dat licht, een dienst voor uw aangezicht. Laat dan ieder woord dat van uw lippen tot ons komt kostbaar zijn, Heere. En er ons worden opgevangen, opgeslagen en bewaard. Laat daardoor uw werk in uw gemeenten voortgang vinden, Heere. Ook in deze uw gemeenten. Daardoor dragen wij de predikanten aan u op, met hun vrouw, met hun gezinnen. Zegent u hen, om met liefde, bewogenheid en met verwachting te mogen leven, wonen en dienen op deze plaats waar u aan uw gemeenten gegeven hebt. Zegen de kerkenraden. Geef hen wijsheid. Geef hen vooral voortdurende plaats aan uw voeten, Heer Jezus Christus, om van u te leren wat het zeggen wil, om in het ambt te staan als een die dient. Zegen uw gemeente, u kent en ieder weet ieders hart, jong of oud, druk of eenzaam, zorgvol of met zoveel dingen om naar uit te zien. Heer, laat uw woord landen in onze gedachten en in onze harten. Maak en geef er zelf plaats voor, Heer. We bidden voor uw kerk met wie we verbonden zijn over heel de wereld. Uw kerk uit uw volk Israël, houd haar staande, doe haar groeien en toenemen. Uw kerk die vervolgd wordt, dat het haar troost zijn mag die haar kracht heeft om te volharden, dat dit niet de laatste dingen zijn die haar zullen overkomen. Maar dat gij het zij uiteindelijk beslist. Zegen uw kerk op de zendingsvelden en gebieden waar uw woord nog nooit vertaald is geweest of gekomen is. Breid uw koninkrijk uit, Heere, en laat dat haast geven en haast hebben. In het licht van de dag die komt, de dag waarop gij komt. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Zoals gezegd is, openen wij de schrift in het Bijbelboek Prediker vanavond. In een aantal hoofdstukken is in Prediker 1, de versen 12 tot en met 18. Dus we lezen eerst het prediker 1, daarna prediker 8 en prediker 12, maar eerst prediker 1 vanaf vers 12. Psalmen, spreuken, prediker, daar kunt u het vinden. Prediker 1 vanaf vers 12. Daar luidt Gods woord al dus. Ik, prediker, dat is Salomo, was koning over Israël en Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die voor mijn Jeruzalem geweest zijn de hunne. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed. Tweede stukje is het prediker 8, vers 11 tot en met 13, dus uit het achtste hoofdstuk. Vers 11 tot en met 13. Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen en vervuld van kwaad doen. Maar hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet goed gaan. Hij zal zijn dagen niet verlengen. Hij zal zijn als een schaduw, want hij vreest niet voor Gods aangezicht. En dan het derde stukje, en dat zijn tegelijk de tekstversen, prediker 12, ook de laatste verse van dit Bijbelboek. Prediker 12, vers 13 en vers 14. Daar lezen wij, zo ook als tekst voor de prediking, de slotsom van al wat er u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover deze gedeelten en ook de tekst uit het woord van God. Aan de hand van die laatste verse, prediker 12, vers 13 en 14, staan we eerst stil bij Salomo's wetenschap, daarna bij Gods wijsheid en tenslotte bij onze werken, daad, werk. Dus Salomo's wetenschap, Gods wijsheid en onze werken. Prediker 12, de versen 13 en 14. Laat ons zingend voorbereiden op de prediking door te gaan zingen uit Psalm 37, vers 4 en vers 9. Zwijg, goden, wacht op het eind van 's Heere wegen, wanneer gier der snoden voorspoed ziet. En vers 9, geen macht, Gods macht, verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 37, het vierde en negende vers. Prediker 12, vers 13 en 14. De slotsom van al wat u gehoord is, is dit. Vrees God en houd zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad, ieder werk in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Let ten eerste op Salomo's wetenschap. Ten tweede op Gods wijsheid. En ten derde op onze werken. Gemeente, een jaar of 70 zal Salomo inmiddels oud zijn. Nou, wie 70 jaar mag zijn of daaromtrent, is toch wel in de avond van het leven gekomen. Die heeft ook wat om op terug te zien. Mooie dingen, verdrietige dingen, hoogten, diepten. Samen heeft ook teruggekeken op zijn levensweg. En aan het eind van zijn leven dus, heeft hij toen onder de leiding van de Heilige Geest dat ook op schrift gesteld. En heeft hij de wijsheid die hij door zijn leven heen geleerd mag hebben van God, te boek gesteld in het Bijbelboek dat de naam Prediker vraagt. Om iets van zijn levenservaring en de lessen eruit mee te delen aan anderen. Blijkbaar wil hij dat, of misschien anders zeggen, blijkbaar moet hij dat van de Heilige Geest doen. Er is iets moois in, hè, toch? Als ouderen iets van hun levenswijsheid mogen delen met volgende geslachten en met jongeren of jongvolwassenen. Dingen die God u door het leven heen geleerd heeft. Die mag doorgeven aan jongere generaties. En zo mooi als jonge jongen was daarvoor openstaan. Als in het gemeenteleven gelegenheden zijn, dat jongeren en ouderen elkaar ontmoeten, elkaar spreken kunnen. Mooi als enthousiasme van jongeren en jongvolwassenen kruisen mag met de levenswijsheid. En nou mogen hopen ook de geloofswijsheid van de ouderen. Nou, Salomo had inderdaad het een en ander geleerd in zijn leven. Hij vat dat samen met die woorden waar het boek Prediker bekend om is geworden. Het is alles lucht en leegte, of het is alles ijdelheid, hoe je het vertalen ook wilt. Het is alles vergeefs. En het geheel van het boek Prediker toont Salomo dat hij in ieder geval op drie fronten gezien heeft. Het eerste is, dat hij heeft gezien, dat mensen zich ontzettend druk kunnen maken. Vaak jaren van hun leven lang hun zinnen ergens op zetten, een bepaald levenswerk, een bepaald levensproject. En dan gebeurt er één ding, een brand in het bedrijf, een ziekte in het gezin, en het ligt allemaal op zijn gat. Want er zijn dingen die heb je als mens niet in de hand. En die toch in één keer je levenswerk, om zo te zeggen, tegen de grond kunnen slaan. Waardoor je dan zegt, waarvoor heb ik me toch altijd uitgezwaft? Het is al ijdelheid. Vergeefs. Tweede, wat Salomo vaak genoeg heeft zien gebeuren is. Ja, dat het dan lijkt alsof het niet uitmaakt hoe je dan geleefd hebt. Want één en hetzelfde overkomt iedereen. Bij een natuurramp, een tsunami of een busongeluk komen mensen om het leven die nergens aan deden. Maar mensen die de Heer wel hebben gevreesd, komen met dezelfde natuur, met hetzelfde ongeluk. Tegelijkertijd om het leven. Het lijkt wel alsof het allemaal niks uitmaakt hoe je geleefd hebt. Maar dezelfde ramp overkomt ze allebei. Het is al ijdelheid. Onbegrijpelijk. En het derde, misschien wel het allerkromste voor je gevoel als mens is, dat Salomo zelf nog heeft gezien, meer dan eens. Dat mensen die, wat wij dan zouden zeggen, dat mensen die goed hebben geleefd in hun leven, juist onheil meemaken. En mensen die als grote schurken hebben geleefd, die ontspringen steeds de dans. een kampbewaker uit de Tweede Wereldoorlog, leeft op een paradijsje in Zuid-Amerika. En een man die zijn kind uit het water wilde redden, komt bij de reddingspoging zelf om het leven. Nou, over krom gesproken. Dat krijg je zomaar niet. Dat krijg je zomaar nooit in je gedachten recht. En daar krijg je nooit de vinger achter. Iemand die nooit ergens op heeft gelet. He, met roken niet, met drinken niet, met vet eten niet. Die wordt kerngezond 85. En iemand die altijd overal op heeft gelet. Krijgt een gevreesde ziekte als hij 45 is. Nou, dat krijg je zomaar niet of zomaar nooit recht. Het is al ijdelheid. Zo onrechtvaardig voor ons menselijk denken. Wat is er veel vergeefs? Wat is er veel onbegrijpelijk? Wat is er veel wat zich als onrechtvaardig aan ons voordoet? Het leven lijkt wel een doolhof te zijn. En Saul heeft geleerd in zijn leven, misschien ook wel door schade en schande. Je kunt daar als mens je vinger niet achter krijgen. Het werk Gods, noemt hij dat dan in het boek Prediker. Het werk Gods, daar kan niemand achter komen. Dat is alleen maar vermoeiing van je geest om daar te proberen zicht op te krijgen. En je kijkt tegen de onderkant van borduurwerk aan, een vaak gebruikt beeld. En je ziet alleen maar losse einden, losse draden. En je kan er geen voorstelling van krijgen hoe het aan de bovenkant dan toch iets moois en iets goeds kan zijn. En je ziet ook dat mensen daarom geneigd zijn om op twee verschillende manieren daarmee om te gaan, heeft Salomo gezien. Hij heeft alleen even mensen gezien die daarom zeggen, maar ik moet en ik zal kunnen plaatsen dat God het goed heeft gedaan. En eerder ga ik niet in hem geloven. Ik moet eerst voor mezelf het kunnen plaatsen en kunnen verklaren waarom God het zo heeft en dat hij dat dan toch goed heeft. En voor ik daar zicht op heb, zal ik niet in die God gaan geloven. Zo gaan mensen daarmee om. Of zijn geneigd om daarmee om te gaan. En aan de andere kant zijn mensen gezien die juist door al die dingen zeggen, nou zie je wel, je kan er toch een pijl op trekken. Het helpt er toch niet aan als je probeert goed en netjes te leven. Nou, dan probeer ik maar zoveel mogelijk uit te halen wat erin zit op korte termijn. Wie weet hoe gauw je zelf ziek wordt. Dan kun je maar, probeer ik maar het liefst en het beste om er hier en nu zo gauw en zoveel mogelijk uit te halen. En zoveel mogelijk van mijn dromen te verwezenlijken. En zoveel mogelijk van het leven te kunnen genieten. Nu het nog kan. En dan heeft Salomo een betere weg. En die betere weg die Salomo heeft, en die ons vanavond ja wel in zou willen prenten door de Heilige Geest, die heeft Salomo mogen ontdekken, omdat Salomo één ding weet. Salomo's wetenschap ten eerste. En wat weet Salomo dan? Beginnen bij vers 14 in te stappen. Er komt een gericht. God zal alles in het gericht brengen. God is rechter en hij zal eens alle dingen rechtzetten. Alle vergeefsheid in onze ogen. Alle onbegrijpelijkheid voor ons gevoel. Alle onrechtvaardigheid voor ons geweten en verstand. God zal een keer zijn orde op zaken stellen. En dan zal blijken, dat laatste in hoofdstuk 8, degene die God vreest, zal het wel gaan. Die is toch goed af. En degene die God niet vreest, die zal het kwalijk vergaan, die is toch slecht af. God zal als rechter ingrijpen. God is rechter, hij beslist. Het blijft niet zo onbegrijpelijk allemaal. En ook niet vergeefs en helemaal niet onrechtvaardig. God grijpt een keer in. Kijk, en nou ziet Salomo dat nog niet zo helder als dat bijvoorbeeld Johannes op Patmos dat zag. Als hij beschreef de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van het nieuwe Jeruzalem. Nee, dan kijkt Salomo kijkt nog door een, ja, zeg maar, door een beslagen venster. Als het ware, hij kijkt nog de mist in. Maar in zijn kern heeft Salomo dezelfde wetenschap. God zal recht spreken. En wij mogen daar nog veel zekerder van zijn. God heeft daar het onwrikbare bewijs van gegeven voor het geloof. Hij heeft toch zijn zoon uit de doden opgewekt. Mensen hadden hem onrecht aangedaan. Gruwelijk zelfs. Het onrecht leek te zegevieren voor het Sanhedrin, voor Herodes, voor Pilatus. En de rechtvaardige zoon van God werd als de grootste misdadiger veroordeeld. En mensen leken het laatste woord te hebben toen Jezus in het graf werd gelegd. Ja, dat leek. Maar God greep in. God heeft het laatste woord. Hij heeft zijn zoon uit de doden opgewekt en als ware in ere hersteld. God heeft het laatste woord. Hij zal optreden zoals hij dat deed in het leven van zijn, of na het leven van zijn zoon op aarde. En hij zal zich als rechter laten gelden. En daarom is de grote vraag voor ieder mensenleven: hoe zal ik voor God staan? Hij heeft het laatste woord. God zal recht spreken of ik in de hemel kom en waar ik in de hemel kom. En God zal recht spreken of ik in de hel kom en waar ik in de hel kom. God beslist. En dan gaat het er niet meer om wat mensen van me vonden en wat mensen me hebben aangedaan en hoe mensen over me oordeelden. Dan gaat het er ook niet meer om hoe ver ik het in dit leven weten te brengen en hoeveel ik eruit heb weten te halen. Dan gaat het er zelfs niet om of ik zelf een goed gevoel over mijn leven heb gehad. Dan gaat het erom: wat zal God over mij beslissen? Al had ik het goed, al was ik rijk, bekend en beroemd op mijn vakgebied, al had ik zelf een goed gevoel over mijn leven, als God me niet kent, baat me dat helemaal niks. En al had ik het slecht, al werd ik onrechtvaardig behandeld, bleef ik onbekend en ondergewaardeerd, als God me kent, zal het allemaal niets geven. En de laatste zondag van het kerkelijk jaar vandaag, die wilde daar wel met name bij bepalen. Hè? God is onze rechter. Hij beslist. En de vraag die het zwaarste weegt in ons leven, dat moet deze zijn: hoe zal ik door mijn rechter worden beoordeeld? En zal ons wetenschap in ons op het hart binden. Laat dat nou het zwaarste wegen. Dat weegt zwaarder dan je bedrijf. Dat weegt zwaarder dan je gezondheid. Laat dat nou het zwaarste wegen. Hoe zal ik voor mijn rechter staan? Want wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen. En dat is dit. Omdat Salomo dit weet, deze wetenschap van God ontvangen heeft, kan hij ook een wijze raad geven. raad van God. Tweede punt van de preek. Gods wijsheid. En die wijsheid heeft hij, ja, dat heb ik kort samengevat in vers 13. Vrees God en houd zijn geboden. Je zou dat, om het wat helder te maken, dat zou je de rode draad kunnen noemen. En die uitdrukking rode draad, die komt uit de Griekse mythologie, daar is een verhaal van. Een rode draad zoals Theseus die had. Theseus, dat was een Griekse jongen. En die werd door vijanden van hem, zelfs in een doolhof worden weggebracht. Nou, je hebt ook wel eens maïsdoolhoffen, heb je ook bij ons. Hè? Dat maïs is dat meters hoog, je kan daar niet overheen kijken, kan er niet doorheen kijken. Nou ja, als je bij een splitsing komt, kun je niet bedenken welke kant moet ik nu op en waar doe ik goed aan. Hoe kom ik de doolhof uit en hoe ga ik er nou juist weer verder in. Nou, die Theseus, die Griekse jongeman, die zou dus vijanden in een doolhof worden weggebracht. Helemaal tot het midden van het doolhof en dan zouden die vijanden weer weglopen. En dan hoopte ze dat Theseus in het doolhof maar heen en weer zou lopen en dit en dat eens proberen. Net zo lang totdat hij uitgeput zou raken, doodmoe zou worden, honger zou krijgen. En dat hij zo in dat doolhof uiteindelijk de hongerdood zou sterven. Nou was er een meisje, Ariadne, en die zei dan tegen Theseus, hier, ik heb een bol met rode wol, rode draad. Stop gauw in je zak. Ik hou hier, buiten het doolhof, ik hou het ene eind van die rode draad vast. En als ze dan jou meeslepen en verder gaan de doolhof in, laat je steeds die bol, dat een beetje verder afrollen. Net zo lang, ja, tot hij in het doolhof bent dat ze weggaan. En dan raadt u het wel. Dan is het voor jou helemaal niet moeilijk meer om uit het doolhof weer eruit te komen. Je volgt gewoon die rode draad terug. En dan kom je vanzelf weer uit het doolhof en kom je bij mij uit. Dat was de rode draad. Die Theseus dus, bij elke splitsing, kruising, afsplitsing in het doolhof, dan maar laten volgen en dan zou het goed komen. Gods wijsheid, van onze tekst, is een rode draad die we meekrijgen, om die op alle kruispunten, alle plekken van ons leven, om die draad maar te volgen. Dan komt het wel goed. En het begin van die rode draad is dus, vrees God. En straks houdt zijn geboden. Eerst vrees God. Dat is altijd met ontzag. Dat horen we wel in. Hè? God is zo groot, zo vol majesteit en zo heilig en machtig. Ja, ik ben stof, schepsel, zondaar. De almachtige God, de heilige schepper. Ja, die kan met me doen wat hij wil. God is zo machtig en heilig. Hij kan en mag met me doen wat hij wil. Eén vingerknip. En hij doet wat met me. Ja, dat kun je zeggen. Voel je daar niet angstig en gruwelijk panisch van? Als iemand hoog boven je het recht en de macht heeft om elke dag maar te met je doen wat hij wil. Nou ja, dat hangt er maar af wat voor iemand dat is. Als iemand een Romeinse keizer is, een grillige despoot die de ene dag zijn duim omhoog kan, de andere dag zijn duim omlaag kan doen, ja, dan is die wetenschap om panisch van te worden. Wat hangt me vandaag weer boven het hoofd? Hoe is het despoot vandaag weer geluid? Wat hij vandaag weer voor grillen? Ja, als het zo iemand is, dan word je er inderdaad panisch van. Maar als die iemand je vader is, die vader, zijn echte vader, behoort te zijn. Ja, dan voelt dat heel anders. Ja, inderdaad. Een vader zou met zijn kindje, zijn baby, alles kunnen doen wat hij wil. Die baby kan zich niet verweren. Vader kan alles met zijn kind doen wat hij wil, als het een baby is. En toch is die baby niet bang. Die baby die voelt intuïtief aan. Het is mijn vader en die houdt van mij. Vader heeft zijn kind lief. En het kleine kind, dat gaat met zijn vader mee waarheen dan ook. En dat vertrouwt zijn vader wat vader ook doet. Zoals een klein kind zijn vader ziet. Dat is vrezen. Vrees God. En zo heeft Salomo zijn God leren kennen, Israëls God. Want Salomo had toch de tempel gebouwd? Hij had toch gezien de altaren en de hoge priester en de priesters en de offers en de offerdienst? Dat God de God van de verzoening en van de vergeving is. En we weten dat nog veel voller na de Heer Jezus aan het altaar van het kruis gehangen heeft. Hoge priester en offer in één. God straft de zonde. Maar hij deed het aan zijn zoon. God zal onze zonde straffen. Dat is het buitenkijf. Maar als het aan het kruis voor u gebeurd is, dan straffen ze nooit meer aan uzelf. Het altaar van het kruis. De hoge priester die zichzelf geeft. God is de God die verzoent. En die tot zijn kinderen aanneemt. En dat wordt ons zondag aan zondag bediend. Zo is de Heer, de God die door de verzoening in de Jezus je vader wil zijn. Kwam u daar? Vond u daar aan de voet van het kruis uw God terug? Enige plek waar de welverdiende straf mij ontgaan zal, omdat hij die op zich heeft genomen. Vond u daar uw God als een verzoend vader? Daar begint het. Daar begint de vreze des Heren. Daar begint het, vrees God. Overgave aan de Almachtige. Diep ontzag, met een innig vertrouwen gemengd. Vrees God. Ja, en wie God vreest, hoeft nergens bang voor te zijn. Hoef je niet bang te zijn voor lijden. Want Vader is met je. Hoef je bang te zijn voor mensen. Want Vader is met je. Hoef je bang te zijn voor de duivel. Want Vader beschermt je. Hoef je niet bang te zijn voor de dood. Want Vader beschermt je. Je zal maar zo'n God als je beschermer hebben. De Almachtige. Je zou maar deze God als je vader, je behoeder, je beschermer hebben. Dan hoef je voor niemand bang te zijn. De rode draad in het doolhof van dit leven. Vrees God. Vertrouw je aan hem toe. Die als vader alle dingen laat medewerken ten goede. Omdat hij dat doen kan als mijn almachtige God. En omdat hij dat doen wil als mijn getrouwe vader. Hij zal nooit een van zijn kinderen vergeten of verliezen. Volg nou die rode draad. Bij elke bocht in je leven. Bij elke wending, linksom, rechtsom, naar boven, naar beneden toe. Vrees God. En je leert wel bidden, o Heere, leer het me. Leer me, Vader, u vertrouwen. Maar aan u toevertrouwen. Als mijn Vader en almachtige beschermer. Mooi. Als je als ouder, Die levenswijsheid aan een jonge generatie uit eigen ervaring mag doorgeven en mag overdragen. Mooi is dat. En er hoort nog iets bij, hè? Vrees God. En nou ja, de keerzijde, ja, zeg maar zo, de keerzijde van, houd zijn geboden. Dat is het gevolg, dat is een vrucht ervan. Houd u aan zijn geboden. En dat Hebreeuwse woord betekent zoveel als bewaren, bewaken. Nou, even een paar voorbeelden, onze gedachten wat invulling te geven. Zoals vroeger een schildwacht de goudschat bewaakt, bewaart. Zoals een eigenaar zijn dure auto bewaakt met alarm erop. Zoals een juwelier zijn voorraad sieraden bewaart. In de winkel en de metalen deuren dicht doet. Dat doet zo'n schildwacht, zo'n eigenaar, zo'n juwelier natuurlijk. Omdat die schat, omdat die sieraden, omdat die auto hem wat waard is. Dat is waardevol voor hem. Houd zijn geboden. Bewaar ze, bewaak ze. Dan zijn ze je wat waard geworden. Dan zijn zijn geboden mij wat waard geworden. Omdat ze van hem zijn. En omdat ze me dicht achter hem aan doen wandelen. Wie God vreest, heeft Gods beloften lief, jazeker, maar ook zijn geboden. Wie God vreest, heeft zijn geboden net zo lief gekregen als zijn beloften. Dat ik er ook zo'n verdriet, zo'n berouw van hebben. Als je weer die geboden hebt vertrapt en overtreden. Er zit nog eens in dat bewaken, bewaren. Dat is het, dat doe je natuurlijk altijd. 24-7. Die schildwacht, die eigenaar, die juwelier. Die passen natuurlijk 24 uur per dag die bewaking toe. Ze zeggen niet, vanmiddag om 3 uur zet de bewaking eraf. En om 4 uur gaat hij er weer op. Komend uur mag iedereen die dat wil eraan komen en het wegnemen. Even een uurtje niet. Nee, nou, natuurlijk niet. Dan kun je beter niks bewaken. Hè? Bewaren en bewaken, dat doe je continu. Permanent. Gods geboden bewaken, dan doe je dat continu en permanent. Dan is het nooit, doen we even een oogje dicht. Nou doen we eventjes alsof die geboden niet bestaan. Je kan altijd het lijntje even strak houden. En dan moet je het even maar een keer door de vingers zien, want anders dan, anders dan wordt het ook een beetje lastig allemaal. Nee. Bewaren. Bewaken. Laat dat bij elke afslag in ons leven de rode draad zijn. Hoe houd ik Gods gebod op dit moment? Nee, niet wat de gevolgen zijn, de doorslag laten geven. Niet wat de mensen vinden en wat de meesten doen. Niet wat voordeel oplevert. Nee, dat telt niet. Wat wil Gods gebod van mij? De rode draad bij elke splitsing in het doolhof van mijn leven. En je leert wel bidden, Heere, geef me wijsheid. Geef me de wil en geef me de kracht. Om me altijd aan die rode draad te houden. Dat is weer mooi. Als ouderen dat aan de jongere generatie kunnen overbrengen. En kunnen doorgeven. Vrees God dus en houd zijn geboden. Doet u dat? Is dat de rode draad van ons leven? Dan voel ik wel aan. Dan gaat het niet om een doodgeloof. Dat is geen geloof dat alleen maar met de mond makkelijk beleidt. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. En nou, ik ga verder gaan. Nee, dan gaat het om een levend geloof door de liefde werkende. Vreest u God? En houdt u zijn geboden. is dat de rode draad van ons leven geworden. Dat verschil tussen doodgeloof en levend geloof. Tussen een mondchristen en een ware christen. Deze rode draad. Want die betaamt dat geldt voor alle mensen. Ten eerste omdat God van alle mensen de schepper is. Elk mens ontvangt zijn leven, zijn hartslag, zijn longfunctie en zijn mogelijkheden van deze God die ieder schepper is. Dus ieder mens is gewoon verplicht om deze God te vrezen en zijn geboden te houden. En ten tweede gaat alle mensen omdat voor ieder mens dat nodig en goed is. Ieder mens kan gered worden, maar alleen doordat hij God leert vrezen en zijn geboden op waarde leert schatten. Daar kan niemand zich onderuit praten, ook u niet, ook wij niet. En daarom moet ook ieder mens dit horen. Waar ook in Nederland en waar ook in de wereld, in het vastgelegen land. Ja, wat doen we daar eigenlijk voor? Wat bid ik daarvoor? Wat geef ik daarvoor? Wat ben ik bijvoorbeeld bereid om daarvoor op te geven? Dat alle mensen dit te horen krijgen. Die wijsheid van God. En omdat dat zo is, is die wijsheid dus vrees God en houd zijn geboden. Dat gaan we nog een beetje verder uitleggen. Want God zal elke daad, ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen, het zij goed of het zij kwaad. Derde punt van de preek, onze werken. Dat is een van de teksten in de Bijbel die het oordeel van God verbindt met de werken van de mensen. Die zijn nogal wat meer, hoor, zulke teksten. We zongen het Psalm 62 vers 8. Hè? Dus heeft elke sterveling vergelding na zijn werk te wachten. Je leest ook in 1 Korinthe 3, 2 Korinthe 5 vers 10, Openbaringen 14 vers 13, Openbaring 20 vers 12 bijvoorbeeld. Allemaal teksten waarin diezelfde woorden voorkomen, dat het oordeel een oordeel zal zijn naar onze werken. Maar heb je wel een vraag? Maar is dan niet het geloof beslissend? Is het niet de bevrijdende ontdekking van de reformatie? Het evangelie van de Bijbel dat het geloof in de Heer Jezus beslist over zalig worden en over behouden worden? En dat het niet meer van mezelf afhangt, maar van wat de zaligmaker deed en als ik hem maar kennen mag? Jazeker, jazeker, God zij dank wel. Maar daar is dit niet mee in tegenspraak. En daar hopen we met elkaar nog drie dingen van te gaan overdenken, nou, om dat te zien. Het eerste ding is dit. He, dat geloof is niet in tegenspraak met het oordelen naar de werken. Omdat ten eerste, dat geloof in de Heer Jezus, dat blijkt uit werken. De werken zullen bewijzen dat er geloof is. Of de werkelijkheid die bewijzen dat er nooit geloof geweest is. En het is vooral zo omdat God onze werken als het ware proeft. Dat is van een bonbon. Hè? Een bonbon bestaat uit twee delen, kun je zeggen. De buitenkant van chocola, en die zie je. En achter die chocoladewand van de buitenkant zit de vulling van de bonbon. Hè? Ja, daarvoor zou je erin moeten kijken of je zou het bonbon moeten proeven om te weten hoe die vulling in die chocola is. Nou kijk, God kijkt in onze werken. God proeft onze werken. Mijn kerk gaan. Mijn helpen van de buurvrouw die ik naar het ziekenhuis rij, zomaar voor niks. Mijn opkomen voor de zondagsrust. Mijn spreken over God op mijn werk. Al die dingen proeft God. Wat daar nou binnenin zit voor vulling. Hij proeft of daar liefde tot hem achter zat. Of daar dankbaarheid in zit ten aanzien van de Heer Jezus. Of daar gerichtheid in zit op de eer van God. Ja, nee, helemaal vol zal het zomaar niet zijn. Maar God proeft dan toch of er tenminste iets van die liefde, die dankbaarheid en die gerichtheid in zit. En als er dat in zit, is dat het bewijs dat ik heb geloofd. Dan is dat het bewijs van mijn geloof in de Heer Jezus Christus. Mijn werken bewijzen voor God mijn geloof. Maar God ziet en proeft het ook als er dat niet in zit. Als mijn kerkgang, mijn helpen van de buurvrouw, mijn opkomen voor de zondagsrust en mijn over God praten op mijn werk van binnen leeg is. Alleen maar gewoonte. Alleen omdat ik vind dat ik het moet doen. Omdat het zelfs gevuld is met op willen vallen. Een goede christen gevonden willen worden. Waardering en bewondering willen krijgen van andere mensen. Als het daarmee vervuld is. Als al mijn doen en laten alleen maar die vulling heeft. Is dat het bewijs dat ik geen geloof heb. Dat ik nooit geloofd heb. Kijk, hoe slecht het er ook uitzag. Hoe het ook mislukte, verkeerd begrepen werd, bevlekt is. Als er maar de vulling van de liefde en de dank en de gerichtheid op de Jezus in zit. Hè? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. En hoe mooi het er ook uitzag. Hoeveel vrucht het ook droeg, als zendeling, als dominee. Hoeveel werkelijk verzet in Gods koninkrijk met waardering en een lintje. Als deze liefde er niet in zat, brengt het me niet in de hemel. God zal in mijn werken mijn geloof proeven. Of niet? Dat is het eerste. Tweede erbij zeggen is dit. Ik zeg het eerst even kort. Of ik in de hemel kom, beslist het geloof. Waar ik in de hemel kom, dat hangt af van mijn werken. Of ik in de hel kom, daar zorgt mijn ongeloof voor. Waar ik in de hel kom, dat maken mijn werken uit. Want God zal iedere daad, elk werk, brengen in het gericht. En er gelden woorden, gedachten en opwellingen en bedoelingen ook als werken. God zal terug laten komen. Als een cd-opname van mijn eerste levensbeginsel af aan. Tot en met de dag van mijn laatste snik toe. Met al wat verborgen was. Wat niemand heeft gemerkt, gezien of geweten, omdat ik het deed en dacht als niemand het zag en wist. Wat men ziet konden zien, omdat ze mijn motieven en bedoelingen, die kunnen de mensen niet voor het licht krijgen. Maar God wel. De cd-opname van heel mijn leven zal God mij weer tevoorschijn brengen. En als ik nou geloven mocht in de Heer Jezus, komt alles in het rood terug. In het bloed van het lam gewassen, komt alles verzoend terug. Terwijl mijn kindschap en mijn zaligheid vaststaat. Alles wat deed uit liefde tot de Heer komt terug en ook nog verzoend. Maar ook alles wat ik deed uit liefde voor de Heer. Alles wat ik leed uit liefde voor de Heer. Alles wat mensen me aandeden. Terwijl ik rechtvaardig en oprecht ben gebleven. God zal het allemaal vergoeden. Alle strijden en lijden om zijn naams wil. Zal hij ruimschoots vergoeden. Al de gelovigen zullen zalig zijn. Maar u kent het beeld misschien wel, hè. Als je nou een emmertje hebt, kan een beetje water in. Als je een badkuip hebt, ja, dan kan veel meer water in. Ze kunnen allebei vol zijn, Maar in een badkuip gaat veel meer dan in een emmer. De zaligen zullen allemaal vol zijn van God en niet jaloers en volmaakt gelukzalig. Maar de emmer kan minder bevatten dan de badkuip. En dat is toch ook uiterst rechtvaardig, denkt u even mee. Die Noord-Koreaanse christen, die 20 jaar in het strafkamp zit en te veel eten krijgt om dood te gaan en te weinig eten krijgt om te blijven leven. Die zendeling Hudson Taylor, die alles Engeland achterliet om zijn levenswerk te maken van de zending in India. Die mag toch wel wat dichter bij de troon staan dan ik, of niet? Dat is toch rechtvaardig. Hij heeft toch veel meer vrucht gedragen. Hij heeft toch veel meer moeten opgeven dan ik hier in mijn Nederlandje. Dat is toch rechtvaardig dat hij wat meer heerlijkheid zal kunnen bevatten dan ik. En God is rechtvaardig. En dat is alleen maar ik die kan denken, nou dan ga ik veel voor God doen. En misschien voor hem lijden, kom ik ook lekker dicht bij de troon. Ja, maar dan proeft God ook dat je het alleen maar doet voor jezelf. En niet voor hem. Dus dat valt af. En voor wie niet gelooft, komt ook alles terug. Maar dan onverzoend. En niet meer te verzoenen. En onverzoenbaar. Moet je nagaan, elke overtreding, elke gedachte, iedere opwelling. Alles wat zonde is. Alles brengt God voor me terug. Waar nooit iemand op terug is gekomen. Wat nooit iemand heeft geweten, omdat ik het altijd wist te verbergen. En je zult straf ontvangen naar de mate van je zonde. Dat je in de hel komt, is omdat je Jezus hebt verworpen. Waar je in de hel komt is. Hoeveel kwaad je deed en tegen hoeveel beter weten in je hebt gezondigd. Want God is rechtvaardig. En dat had hij laten blijken ook. Er zal geen spatje op zijn werken zitten. Hemel, aarde, zelfs de hel zal moeten erkennen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Het borduurwerk aan de bovenkant. Daar zit geen missensteek in. En dat is louter goud. En helemaal puur. En dan is het nog belangrijk dat we een derde lijn trekken. Die is het kortste. Zou het dan niet zo moeten en mogen zien? Denk even aan een schip. Twee schepen die voor de kade liggen. Hoe kom je van de kade op een schip? Door een loopplank natuurlijk. Hè? Stel je nou voor, er is een schip. Heeft een prachtige loopplank. Zo mooi. En hij gaat een beetje naar beneden toe. Ja, het is een genot om overheen te lopen dat schip in. Het andere schip heeft een loopplank. Die gaat een beetje steil omhoog. En die loopt is er ook niet zo mooi uit. Voel je in dat schip in. Nou zijn er twee schepen. Het schip van de hemel. En het schip van de hel. Dat doet allebei eeuwig. En ons leven hier en nu. Is niet meer of minder dan een loopplank. Die heb je in 10 seconden genomen, die loopplank. Nou ben je toch wel dwaas. Als je denkt, ik neem die mooiste loopplank. Die er het mooiste uitziet met een gouden leuning. En die een beetje omlaag loopt. En hij gaat naar het schip van de hel toe. Dat is toch dwaas. Als je dan de loopplank de doorslag laat geven. Voor welk schip je naartoe wil gaan. Want die loopplank, dat duurt om zo te zeggen maar 10 seconden. En dat schip, dat doet de eeuwigheid. Wat baat 10 seconden mooie loopplank? In een schip van het eeuwig verderf. Maar wat geeft 10 seconden moeilijke loopplank? naar het schip van de eeuwige heerlijkheid. En daarom vrees God en houd zijn geboden. Dat is wijs. Amen. Laten we van de zevende psalm gaan zingen. Psalm 7, het vierde vers. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren voor uw rechterstoel. Geef dan, o Heere, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken moog. Dat is het vierde vers van Psalm 7. Laten we samen de Heere danken en hem bidden. Geef, Heere, dat op die dag, als we voor uw rechterstoel zullen staan, voor ieders oog zal blijken uit onze werken, dat wij u, de Heere Jezus Christus, hebben liefgekregen. Geef dat uit onze werken onze recht en onze vroomheid blijken mag. Het geloof blijken mag, bewezen mag worden. Het geloof in u, de Heer Jezus Christus. Laat ons even leven zijn, Heere, van die rode draad. U te vrezen. Uw geboden te bewaren. Bewaar er ons voor, Heere, dat we eerst alles zouden willen kunnen moeten verklaren en het eerlijk en billijk moeten kunnen vinden. We zouden in het doolhof verward blijven. Waar ze ook voor, Heere, dat we dat toch niet uitmaken en dat we het maar op los leven. Vandaag proberen te genieten en maar niet nadenken over de toekomst en de eeuwigheid. Want we zullen daarin wegsterven voor eeuwig. Heere, haal en trek ons uit die patronen weg, telkens weer. opdat ons leven de goede loopplank bewandelen zal. Al is die moeilijk. Al is die zwaar. Met ons leven de loopplank verkiezen mag. Naar het schip der heerlijkheid. En laat dat dan ook, Heere, de kracht en de troost geven. In het doolhof van ons leven. We danken u, Heere, voor de diensten van uw dag, van de zondag. Laat ze tot zegen zijn. In onze harten bewaard blijven. Deze dag en de dagen die zo u het geeft komen zullen. Trek met uw gemeente mee. Ook deze week weer in en verder en door. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen van de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Naar de tekst, vrees God. Wie heeft lust, wie heeft verlangen daarin? Psalm 25, vers 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.